Hallo allemaal. Max, wil jij daar kijken of hier? Max wil weten hoeveel mensen er blijven voor koffie. Als je even je hand opsteekt. Oké. Okay. We zullen op tijd stoppen. We hebben ook gezegd aan mensen, als jullie vragen hebben, moet ik wat meer naar achteren? Of is het goed voor jullie zo? Het klinkt heel hard, maar als dat goed is voor iedereen, dan is dat prima. Klinkt voor mij hard. Goed voor jullie daarachter, oké. Okay. We hebben gezegd steeds dat als er vragen zijn, dan horen we die graag. En wij hopen dat een aantal van de vragen die we al gehad hebben, beantwoord zullen worden gaandeweg in de studie. Maar een van de vragen die we gehad hebben en waar ik even aandacht aan wil besteden, of er zijn twee of drie geweest die dat hebben gevraagd, is waarom wordt er met mensen die zich willen invoegen een lijst gevraagd om in te vullen met eventueel waar je zou kunnen inzetten. Het heet diensten waren betrokken, denk ik. En wat gebeurt met die lijst? Het is een vrijwillig iets dat mensen invullen wanneer ze zich willen invoegen. En de reden daartoe is ontstaan dat wij aan de ene kant van mensen willen horen wat zij denken te kunnen bijdragen in de gemeente of zich naartoe willen uitstrekken. Daarin vullen mensen soms een heleboel dingen in. Sommigen sturen de formulier terug met: op dit moment heb ik geen idee, en als die blanco. En anderen zeggen van ter zijne tijd, op dit moment niet. Nou, dat zijn sommige van de dingen die ingevuld worden. En als je al een hele tijd geleden je hebt ingevoegd, ben je misschien vergeten wat voor soort vragen er staan. Maar er zijn allerlei gebieden waar mensen iets kan aanvinken voor betrokken met het koffieteam of welkomteam of huis beschikbaar voor een groep of bij de tieners of jeugdwerk of kinderwerk of al dat soort van dingen. En dan staat er ook een punt achteraan van anders. Of ik organiseer graag dingen, wil meehelpen met dat. Dus een hele waslijst. En wanneer ik die formulieren doorgestuurd krijg van Lisette bijvoorbeeld, dan kijk ik er ook altijd even door. Want vaak wordt mij gevraagd door degene die bedieningen leiden van: wij hebben mensen nodig. En dan ga ik daar weer even terug naartoe. En dan kijk ik wie heeft ze opgegeven, bijvoorbeeld voor kinderwerk. En dan geven we dat dan vaak door. Dat is de ene kant. De andere kant is dat soms vullen mensen iets in waarvan wij zeggen: joh, daar hebben we nooit over nagedacht. Of dat hebben wij in onze gemeente niet. En misschien dat zet ons aan dat de mogelijkheid dat er iets kan ontstaan. Dat de Heer je bewust maakt van iets en dat we zo dat doen. Zo, dat zijn de redenen. Wat ook gebeurt, wat vaker is gebeurd, is dat mensen iets invullen en dat ik heb de ervaring dat ik dan mensen benader en zeg van: je hebt toen dit en dit aangegeven, wij hebben daar een nood. Dat mensen dan ook aangeven: ja, maar niet op dit moment of in de tussentijd. Dat gebeurt ook. Het is meer een richtlijn. Wij zeggen ook daarin dat dit is geen garantie dat wij daarvoor mensen beschikbaar stellen. Bijvoorbeeld een van de dingen waar de meeste mensen zich voor opgeven, als ik het uit mijn hoofd heb, is het welkomsteam. En dat is nou niet waar we per se veel mensen meer nodig hebben. Wel jongeren daarbij, maar die geven ze meestal niet op voor het welkomsteam. En dat is een beetje, is dat een beetje het antwoord, maakt dat duidelijk daarin? Het kan zijn dat het gekoppeld is aan de vraag: hoe komt men in een bediening terecht? En nou, gaandeweg hopen we dat ook te kunnen beantwoorden. En ben ik aan de beurt. Jan Willem spreekt zondag. Zondag gaan wij naar... Waar gaan we naar? Nijkerk. naar de gemeente in Nijkerk. Daar heb ik nooit eerder gesproken, maar het staat al een hele tijd vast. En wij denken dat het nu gaat lukken. Ik zal ook gaan zitten, maar dat ik nu een beetje mag lopen, maakt het allemaal wat makkelijker. Goed, wat ik wilde zeggen is, gaandeweg, als er een vraag is, stel hem alsjeblieft. Als ik dat op dat moment nodig acht om hem te beantwoorden, als ik het kan, dan wil ik dat doen. Als ik weet dat er iets komt dat dat duidelijk zal maken, zal ik dat ook zeggen. Maar voel je vrij om even mijn aandacht te trekken en te zeggen van, mag ik daar wat over vragen of hoe dan ook. En als het goed is, ik heb het nooit eerder gedaan, maar gaat hier een alarm op de tijd af dat we moeten stoppen. En anders schreeuwen jullie maar. Want ik wil het niet om mijn geweten hebben. Ik wil het niet om mijn geweten hebben. Dat alle Tottenham Hotspurs mij kwalijk gaan nemen. Nee. Goed, ik wil beginnen met de vraag. Het is een retorische vraag, dus het hoeft niet bepaald antwoord te worden. Maar waar denk je aan als je het woordje roeping hoort? Nou, Jan Willem heeft vorige keer ook iets gedeeld over roeping. Hij had het meer over de algemene roeping. Waar denk je aan als je het woordje roeping hoort? En waar denk je aan als je het woordje zending hoort? Ik denk dat de meeste mensen, als ze het woordje roeping horen, denken bijvoorbeeld aan een dominee die geroepen wordt en dan beroepen wordt, maar een roeping heeft. In die trant gebruiken mensen meestal het woordje ik ben geroepen. En dan denken ze dat in die zin. Dus het heeft iets te maken met, ik denk veelal mensen die denken aan iets wat je fulltime gaat doen voor de kerk. En als je denkt aan zending, zo ben ik opgegroeid, dan denk je meestal aan, in mijn idee was het of een ouder iemand of meestal een ongetrouwde vrouw die ergens naar een bush-bushland gaat om het evangelie te brengen door middel van dat zij een verpleegster is of zoiets. Dat was een beetje, omdat in de kerk waar ik in opgroeide als kind, ondersteunde je zendelingen en dat waren die type mensen. En als we het woordje zalving gebruiken, wat denk je dat dat daarmee bedoeld wordt? Dit zijn allemaal termen die wij als oudsten een aantal keren hebben besproken ook, omdat wij de vragen willen beantwoorden die er leven en omdat we willen dat onze neuzen allemaal dezelfde kant op staan. Daarbij komt van, hoe roept God dan? Hoe weet je dat je voor iets geroepen bent? Kom je daarachter? Is het altijd een direct woord van God? En heeft een beroeping uitgezonden worden, een zalving, heeft dat alleen maar betrekking op iets geestelijks en dat binnen de kerk gebeurt? Of is een roeping ook iemand die geroepen wordt bijvoorbeeld om een bedrijf te beginnen of een accountant te worden? Ik hoop dat, ik heb veel tijd natuurlijk gehad en ik ben heel bezig geweest hiermee. En mijn studie hierover is heel veranderd in de afgelopen weken, omdat ik veel dingen over nagedacht heb en de vragen die we besproken hebben met elkaar. En wat ik vanavond wil doen is, ik wil kijken naar het woord van God. En we gaan beginnen in Genesis. En dus gaat het goede oefeningen zijn voor de vingers, om door de Bijbel heen te gaan. Dus ik wil kijken naar hoe deze dingen in het woord van God voorkomen en dat we daarin een geheel plaatje kunnen vormen. Maar op de vraag van, is het iets voor de geestelijk, iets geestelijks? Want vaak maakt men een onderscheid tussen geestelijk, en dat is wanneer je iets doet voor binnen de kerk of vanuit de kerk, wanneer het te maken heeft met bijvoorbeeld een christelijke organisatie of stichting. Dat ziet men in het algemeen als iets geestelijk. Maar als je bijvoorbeeld een christelijke garagehouder bent, je bent eigenaar van een garage en je verkoopt auto's en repareert auto's, dan ziet men dat vaak als iets dat niet geestelijk is. Mijn overtuiging is dat als God je daartoe roept, dan is dat net zo geestelijk als wanneer God je roept om bijvoorbeeld in een gemeente een kinderclub te beginnen. En even te kijken naar die praktische dingen. Zo de praktische dingen, geloof ik, kunnen net zo geestelijk zijn. En God roept ook mensen voor praktische dingen. Ik zou het jammer vinden als degene die als christen in de politiek zijn, overtuigd christen, wedergeboren christen, als ze in de politiek zijn, als ze niet de overtuiging hebben dat God hun voor die functie, die taak, roept. En als ze daar geroepen zijn, dan wil ik hun helemaal daarin ondersteunen, omdat ze zijn daar als het zout van de aarde en het licht van de wereld, als getuigen van Jezus Christus. En net zo voor iemand die een bedrijf heeft, en ik ken een aantal van zulke mensen ook daar in de wereld, die daar leven met de zekerheid dat ze door God daar zijn geroepen. Als we kijken naar, dit noem ik even, maar als we kijken naar Elisa, die komt een vrouw tegen, een vrouw uit Sunem. En hij was daar een paar keer langs geweest op zijn reizen, Elisa de profeet. En op een gegeven moment zegt deze mevrouw, ze waren mensen met wat vermogen, lijkt het mij. En ze zegt tegen haar man, zie toch, ik heb gemerkt dat deze man van God, Elisa, die steeds bij ons langskomt, heilig is. Nou, dat is een andere manier van zeggen van, ik zou zeggen, je kan zien dat hij een man van God is, je kan zien dat God hem gebruikt, je kan zien dat God hem een taak gegeven heeft, waar God achter staat. Ik zou misschien het woordje gebruikt hebben, je kan zien dat hij een gezalfde van de Heer is. Dat zijn wij allemaal, maar op dat gebied zie je dat de rust en zalving op zijn leven. En dan zegt deze vrouw tegen haar man, laten wij toch een klein bovenvertrek van steen maken en daar een bed, een tafel, een stoel en een kandelaar voor hem neerzetten. Komt hij dan bij ons? Dit is in 2 Koningen, daarom zei ik, ga het alleen maar noemen, maar voor de aantekeningmakers, 2 Koningen 4 vers 8, sorry. En nu lees ik vers 10. Laten wij dan zo'n klein boventrek bouwen, daar een bed in zetten, een tafel, een stoel en een kandelaar voor hem. Komt hij dan bij ons, dan kan hij zich daar terugtrekken. Nou, wie van ons zou zeggen, als we moesten kiezen, geestelijk of praktisch? Geestelijk? Praktisch? Het is praktisch. Maar ze doen dit om iemand in de bediening daarbuiten te helpen. Dat hij op zijn reizen een plekje heeft waar hij geen zorgen hoeft te maken, waar hij zich gemakkelijk kan maken. Zo, ik zie dat als een praktische taak dat past in het geestelijke beeld. Dan hebben we de vrouwen die Jezus ondersteunden in Lucas 8. Zegt Lucas dit even. We gaan hierna beginnen bij het begin van Genesis. Maar, of in die volgorde. Maar dit is even ter inleiding. Lucas vertelt ons in hoofdstuk 8. Dat naast de 12 discipelen, en dat waren mannen, die bij Jezus waren, er ook enkele vrouwen waren die nauw betrokken waren in de bediening van Jezus. Hij noemt 3 vrouwen. Hij zegt Maria van Magdala, Johanna en Susanna. En dan zegt hij ook dat er vele andere vrouwen waren die uit eigen middelen voor Jezus en zijn discipelen zorgden. Nou, wij lezen niet dat deze vrouwen met de discipelen werden uitgezonden om te gaan bidden voor mensen. Toen Jezus een aantal mensen uitzond, krijgen we soms de namen van, een gedeelte daarvan. Maar meestal lijkt het dat hij die mannen uitzond 2 bij 2. We weten niet, ik kan niet zeggen dat het niet gebeurde, maar we lezen niet zozeer dat die vrouwen dat soort van werk, voor dat soort van werk werden uitgezonden. Nou zouden wij kunnen zeggen, ja, vrouwen zijn dan goed voor deze taak. Zo denken sommige mensen, voor dat soort van dingen. Maar ik zie dit ook, het is praktisch, maar ik zie dit ook als geestelijk. Ik zie het ook als een taak die God hun geeft, waar zij voor de discipelen uit eigen middelen, voor de discipelen en voor Jezus zorgden. Om hun taak weer te vergemakkelijken. En dus is het voor mij geestelijk. En dan denk ik ook aan het jongetje met de 5 broden en de 2 vissen. De meeste van ons zouden zeggen, nou, dat was toevallig. En we zullen zeggen, dat was, nou, hoe kan je dat plaatsen in de categorie van dienen in het Koninkrijk van God? Voor mij is dat ook dienen in het Koninkrijk van God. Gebruiken wat je gekregen hebt ter beschikking van Gods werk. En ik zie dat als geestelijk. Zo, ik hoop dat daarin wij wat gaan ontdekken in de onderwijs voor het woord. Voordat ik dat doe, is mijn vraag is dit. En daar graag wel een hand voor opsteken. Wie van jullie is ervan overtuigd dat waar jij jou bevindt in het leven en wat je doet, daarbuiten en hier binnen, wie van je van wie van jullie is daarvan overtuigd dat je precies bent waar God je wil hebben? Sommigen zitten met het hoofd zo, weten niet of ze de hand opsteken. En ik heb het niet over in de kerk, hè? Ik heb het, want de kerk, wij zijn de kerk die bij elkaar komt nu, maar wij zijn de kerk in de wereld wanneer we morgen of vanavond weer thuis zitten. Die christenen die vanavond in het stadion in Amsterdam zitten, maken deel uit van de kerk, de christenen die daar zitten. En ik hoop dat ze ook openstaan om eventueel een getuigenis te zijn van Jezus. Nou, ik wil niet dat beoordelen, maar kan je zeggen dat jij doet op dit moment in je leven, ik zeg niet dat het voor altijd zo is, maar dat je doet wat God van jou vraagt. Ja, op dit moment in je leven. Ja. Nou, dat is mooi. Dat is mooi, want eigenlijk, voor degene die twijfelen, ik weet dat dit overvalt je een beetje, maar eigenlijk moeten we als christen kunnen zeggen, ja, ik ben waar God me wil hebben op dit moment. En soms zit je met vragen, hè, vorig jaar deelde ik dat ik, ja, je komt in een fase waar je dichter nadert naar de 10-jaar periode voor ons. En dat ik zeg, God, Heer, ben ik nog waar u mij wilt hebben. Dat was niet dat ik niet wilde zijn waar ik wil, maar ik wil bevestiging dat ik door moet gaan met dat. Zo, ik wil, want dan kan ik met geloof ook komen en zeggen, nou Heer, ik ben waar ik u wil dat ik ben en dit heb ik nodig, dat moet er gebeuren, hoe dan ook. Dat bouwt je geloof dan ook om verder te gaan. Oké. En dan is het interessant om te horen, om te ontdekken, dat zelfs in christelijke, of in de wereldsferen, men kan ervaren dat God je leidt tot een bepaalde plek, een baan. En ik dacht aan Engels specifiek, maar ik zie die persoon hier niet vanavond, ik ga zijn naam niet noemen. Maar hoe God soms door allerlei manieren mensen leiden, dat ze op een plek komen waar je eigenlijk nooit gedacht hebt, maar achteraf kan zien, hey, dit heb ik van de Heer ontvangen. Goed, zo, we hebben, en daar heeft Jan-Willem vorige keer heel fijn ook over gesproken, in de godsroeping in het algemeen. En weer eens daarin, we zijn allemaal geroepen om het licht van de wereld te zijn. We zijn allemaal geroepen om zout te zijn van de aarde. En we zijn allemaal geroepen om de getuigen van Jezus te zijn. En we zijn allemaal geroepen om als priester te dienen waar God ons heeft geplaatst. En we zijn allemaal geroepen om het evangelie te verkondigen. Maar de manier waarop een ieder het evangelie bekend maakt, zal specifiek ingevuld worden. En het is belangrijk dat we weten dat we allemaal een roeping op ons leven hebben als christen zijn, wanneer we wedergeboren zijn. Maar hoe daar invulling in komt, dat is anders. En daar verschilt het in. En zo wil ik meer kijken naar de specifieke opdracht die God geeft. De specifieke taken en de manier waarop God roept. En we zullen zien hoe dat heel anders is. De een zalft hij voor een specifieke taak hier. En de andere geeft hij een specifieke bediening daar. En daar roept hij voor. God roept de ene om te gaan. En het is niet alleen maar één. Maar meerdere mensen werden geroepen om te gaan. Maar ik denk daarbij aan Abraham. En de ander roept hij en zegt hij van, ik geef je de opdracht om te blijven. Het lastige is wanneer het lijkt dat iemand die geroepen wordt om te gaan, dat meer duidelijk voor mij dan lijkt dat het een roeping van God is. En dat ik ervaar dat God wil dat ik blijf. En dan kan ik gaan afvragen of ik wel in de wil van God ben. Maar als God wil dat ik blijf, dan ben ik net zo'n instrument in zijn hand als degene die hij zegt om te gaan. Gods opdracht aan Jona verschilde van de roeping die hij gaf aan Zerubabel. Zerubabel was de eerste die terugkwam uit ballingschap. En wat moest Zerubabel gaan doen? Hij moest de tempel gaan herbouwen. En Nehemia kreeg de opdracht van God om de stadsmuur te gaan bouwen en later werd hij gouverneur voor een periode. Oké, zo even gaan kijken naar, we beginnen bij Jozef. Hoe is de roeping van Jozef gekomen? Was het een duidelijk woord van God? Dat hij naar Egypte moest gaan en moest solliciteren? Ik geloof wel dat hij kreeg twee dromen die van God waren. Maar hij wist niet wat dat betekende en zijn arrogantie stond hem in de weg. En daarin geloof ik in Romeinen 8 vers 28, dat God niet alle dingen medewerkt ten goede voor die hem liefhebben. Maar hij kreeg het heel moeilijk. Hij werd verkocht door zijn broers als een slaaf, of verkocht eerst aan handelaren en die verkochten hem toen als een slaaf aan de Egyptenaren. En daar belandde hij in Egypte en we weten wat hij allemaal daar meemaakte. Het was een heel moeilijke weg voor hem. Maar op een gegeven moment wordt hij gepromoveerd en uiteindelijk wordt hij de onderkoning van Egypte. En het is tientallen jaren verder dat zo is. En op een gegeven moment zien wij dat Jozef wel bewust is van het feit dat hij daar is door het plan van God. En ik ga naar Genesis hoofdstuk 45. Inmiddels weten we allemaal, of velen van ons, dat zijn broers komen. Ze herkennen hem niet. Hij houdt zich een beetje schuil. Of hij laat niet meteen ook weten dat hij het is. En hij is goed voor hun. Ze komen terug weer. En op een gegeven moment is het hij gaat zichzelf kenbaar maken. En hoofdstuk 45 vers 4. Jozef zei tegen zijn broers, kom toch dichter bij mij. En ze kwamen dichterbij. Toen zei hij, ik ben Jozef, jullie broer, die jullie naar Egypte verkocht hebben. Maar nu, wees niet bedroefd en laat jullie ogen niet in toorn ontvlammen, omdat jullie mij hier naartoe hebben verkocht. Want God heeft mij voor jullie uitgezonden, tot behoud van jullie leven. Deze twee jaren is immers honger geweest in het midden van het land, en er komen nog 5 jaren waarin er geen ploegen of oosten zal zijn. Vers 7. God heeft mij voor jullie uitgezonden, om voor jullie een overblijfsel veilig te stellen op aarde, en jullie door een grote uitredding in leven te houden. Nu dan, niet jullie hebben mij hier naartoe gestuurd, maar God. En nadat Jacob was gestorven, werden de broers van Jozef bang. En ze dachten, nu gaat hij kwaad doen aan ons, want nu is onze pa er niet meer. En vergelding gaat hij zoeken. Maar ze kwamen dus terug naar Jozef en ze knielden voor hem en zeiden tegen Jozef, Jozef, wij zullen jouw slaven zijn. En antwoordde Jozef in hoofdstuk 50, vers 19 het volgende. Hoofdstuk 50, vers 19. Jozef zei daarop tegen hen, wees niet bevreesd, want sta ik soms op de plaats van God? Jullie weliswaar, jullie hebben kwaad tegen mij bedacht. Maar God heeft dat ten goede gedacht, om te doen zoals het op deze dag is, een groot volk in leven te houden. Een van de dingen die mij opgevallen is overal waar God iemand roept, is het om mensenlevens te redden. Het is altijd een reddingsmissie. En soms is het om iemand vanuit dit naar dat te brengen, soms is het om iemand te helpen of een volk te helpen om dit in bezit te nemen. Maar het plan is altijd te maken met verlossen uit ellende en uiteindelijk Jezus komt om ons te verlossen uit onze zonde enzovoort. Maar hier zien we dat Jozef 22 jaar daarvoor niet wist wat er allemaal stond te gebeuren. Hij had die dromen. En nu dat dit waar wordt, wordt hij herinnerd waarschijnlijk, want we weten dat niet, maar ik denk hij wordt eraan herinnerd. Hey, dit klopt met wat daar gebeurde. Nu komen mijn broers, ze zijn al gebogen voor mij. Dan komt mijn vader, die buigt zich ook voor mij. Hey, dit is wat God bedoelde. En dus kan hij zeggen, nee, jullie hebben mij niet hier gebracht. Terwijl zij wel de daders waren van het verkopen van Jozef. Hij zei, nee, God heeft een groter plan. Ik ben waar God mij wil hebben. Als ik zou zeggen, Jozef, weet je dat je bent waar God je wil hebben, had hij zijn hand opgestoken. Dat zegt hij. Zo. De ontdekking van waar God hem wilde hebben was een proces. En zo kunnen velen van ons ook zeggen. Het was niet een woord als een bliksemschicht uit de hemel dat ik wist wat God wilde. Maar we gaan gaandeweg en dan ontdek je die vrede daarin. Dan komen we bij Mozes. Nou, we kennen het verhaal van Mozes. Grootgebracht in Egypte. En door een toedoen een fout dat hij maakte om iemand te doden, vlucht hij woestijn in. En hij komt aan de einde periode van die 40 jaar in de woestijn. Hij is nu 80 jaar uit. En God ziet dat het volk in Egypte slaven zijn geworden. Ze hebben het zwaar te verduren. En het is een ellendige en verdrietige situatie. En Mozes die is bezig om de kleinvee van zijn schoonvader Jethro te verzorgen. En hij komt een keertje bij de berg Horeb en daar ziet hij een doornstruik in brand staan. En er staat in vers 2 van hoofdstuk 3 van Exodus. Exodus hoofdstuk 3. En de engel van de Heer verscheen hem in een vuurvlam uit het midden van een doornstruik. Hij keek en zie de doornstruik branden in het vuur, maar de doornstruik werd niet verteerd. Nou, dat is een bijzondere waarwording als je dat meemaakt. En hij kan dat niet begrijpen. En dan plotseling hoort hij uit die brandende braamstruik of die doornstruik, hoort hij een stem. En dan zegt er, ik heb duidelijk de onderdrukking van mijn volk, dat in Egypte is gezien. En ik heb een geschreeuw om hulp vanwege hun slavendrijvers gehoord. Voorzeker, ik ken hun leed. Vers 8. Daarom ben ik neergekomen. En wat zei ik daarnet? De missie heeft altijd te maken met redden. Ik ben gekomen om het volk te redden uit de hand van de Egyptenaren. En het te leiden naar. Zo, het is redden uit en niet los te laten, maar redden uit en brengen in iets dat veel beter is. Vers 10. Nu dan, ga op weg, Mozes. Ik zal je naar de farao zenden. En je zult mijn volk, de Israëlieten, uit Egypte leiden. Zo, hier zien we dat God van tevoren, vooraf, aan een man een duidelijke opdracht geeft. Het is wel algemeen. Ik wil dat je mijn volk uit Egypte gaat leiden. Hij weet de details nog niet. Maar dat is hoe God deze man door een engel aanspreekt. En wat hierin opvalt is dat Mozes was geen zelfbenoemde leider. Hij kwam niet en zei tegen de Israëliet in Egypte, weet je wat, ik zie dat we allemaal ellende hebben en we hebben een leider nodig en ik bied me aan. Nee, we zien ook niet dat hij door mensen werd gekozen als een kampioen. Hij stond schouders boven iedereen, iedereen zag het hem en iedereen zei, word onze leider. Zoals dat verhaaltje in Richteren, ik denk het is hoofdstuk 9 en ik vergeet wie zijn naam is, maar een van de zonen, die blijft over en dan wordt er een allegory verteld, ik weet niet wat dat in Nederlands is, maar over een doornstruik die zegt van ik zal jullie koning zijn. In Richteren 9 staat het verhaal. En zo zegt hij van ik zal jullie koning zijn, dat is niet hier het geval. En we zien ook niet dat hij op zoek was naar deze baan. Want als we verder lezen, dan zien wij dat hij allerlei excuses heeft. En zegt van nee, ik wil het niet, ik kan het niet. Ik stotter, ik kan niet praten. En het was ook niet dat hij nou beschikbaar was. Zo, hij had zich niet aangeboden, maar nu komt God. En God zegt van, ik wil mijn volk redden en ik moet eigenlijk iemand aanstellen. En dat hij zegt, pick me, pick me, pick me. Zo sinds Shrek, waar die ezel zegt van, pick me, pick me. Nee, hier ben ik, kies mij. Nee, dat gebeurt niet. God komt door middel van een engel naar hem toe. Nou, dan gaan we even verder en dan gaan we naar nummer 10. En daar zien wij dat, nou staan ze op het punt om te vertrekken. Jethro, de schoonvader van Mozes, heeft hem advies gegeven, want hij ziet, dat Mozes nu met de volk, ze zijn al uit Egypte, maar Mozes ziet dat de vader van Jethro, de schoonvader van Mozes, ziet dat Mozes heeft het moeilijk met zoveel mensen die allemaal komen voor hulp. En dan geeft de vader, de schoonvader, hem advies. Het was niet de Heer die tot hem sprak terwijl hij daar bezig was om te bidden. De Heer gebruikte hier nu Jethro om te zeggen van, weet je, zo ga je er kapot aan. Kies mannen en stel ze mannen over 100, mannen over 20, mannen over 50, mannen over 10. En hij gaf hem een strategie. En weet je, je kan een krant lezen. En in de krant kan je iets lezen waardoor God tot je spreken kan. Je kan een boek lezen over leiderschap. Ik heb veel boeken gelezen over leiderschap. Christelijk meestal, maar ook één of twee die niet christen zijn. Maar weet je van dat zijn succesvolle mensen op dat gebied. Daar kan je van leren. En daardoor kan God soms zo tot je spreken van, ik weet zeker dat Mozes op dat moment hoorde wat Jethro zei, en hij dacht niet, oh dat is mijn schoonvader. Op dat moment was het alsof de Heer tot hem sprak. En hij paste dat toe. Nou, even later zijn ze op het punt om verder te gaan, En Mozes zegt in vers 29 tegen Gobab of Hobab, zijn zwager, dat ontdekken we dan. Wij vertrekken nu naar het gebied dat de Heer ons heeft toegezegd. En dan zegt hij, ga met ons mee. Je zult het goed bij ons hebben, want de Heer heeft Israël voorspoed beloofd. Maar hij antwoordde, die zwager, nee, dat hij liever naar zijn geboorteland wil teruggaan. In vers 31 staat er, Mozes zegt tegen hem, ga alsjeblieft niet bij ons weg. Jij weet immers waar wij in de woestijn het beste onze tenten kunnen opslaan. En jij kunt onze gids zijn. En als je met ons meegaat, willen wij vervulling geven aan de opdracht van God. Met de zegen die wij ontvangen, willen wij jou zegenen. Geen brandende doornstruik. Geen achteraf ontdekken, oh, als ik terugkijk, zie ik Gods hand hierin. Geen engel, geen aardbeving, geen stormachtige wind, geen stilte terwijl je in de kluf staat, zoals Elia. Nee, hier is het gewoon dat Mozes komt bij iemand, die iemand heeft er misschien nooit over nagedacht om mee te gaan, maar Mozes zegt van ik zie dat jij iets hebt en wij hebben dat nodig en ik geloof dat God wil dat ik jou vraag om mee te komen. Jan Willem vertelde vorige keer, en ik zei tegen hem, kan je herinneren hoe lang dat duurde? Maar Jan Willem vertelde jullie allemaal, ons allemaal vorige keer, dat ik hem gevraagd had een keertje om te preken. En het was ongeveer 2 jaar later dat Jan Willem zei, ja, 2 jaar heeft het geduurd. Maar ik voelde dat God iets gaf aan mij en ik moest Jan Willem vragen. En het is gegroeid en Jan Willem vertelde ook verhalen dat hij een profetie kreeg enzovoort, dat hij op een gegeven moment daar deed. Maar ik zie daarin dat, hij had al iets van een verlangen daarin, maar het was voor hem niet dus uit het niks. Maar ik heb mensen benaderd, of ik namens het team van oudsten, hoe dan ook hier en overal waar ik al gediend heb, mensen benaderd om bijvoorbeeld, zou jullie een groep willen gaan leiden? En dat die mensen zeggen, daar hebben we nooit over nagedacht. Het is nooit een wens geweest. We denken niet eens dat we kunnen. Ik zei van, wil je het overwegen bij de Heer brengen? Want wij zien iets dat wij denken God wil voor ons als gemeente. In dit geval gemeente. Er zijn mensen die zijn naar andere plekken van de wereld gegaan om deuren open te doen. Omdat iemand een zakenman zag. Ik denk aan dingen, aan landen zoals Dubai en Qatar. Waarvan ik weet dat er mensen naartoe zijn gegaan. Omdat iemand had gezegd van, zou jij met jouw baan kunnen kijken of jij overplaatsing kan krijgen? Want in dat land hebben we zulke mensen nodig voor een deur om open te gaan om het evangelie te brengen. En dan zeggen mensen soms van, ik heb er nooit over nagedacht. Nooit. Dan is de vraag van, wil je dan erover gaan bidden? En dat is wat hier gebeurt. Mozes komt bij zijn zwager. Hij zegt van, weet je, ik weet niet hoe dat gegaan is, maar ik kan me voorstellen dat hij op een gegeven moment zegt, maar waarom vraag je mij? En Mozes zegt, ja, ik heb erover gebeden. Ik weet niet waarom ik jou moet vragen, maar ik voel in mijn hart. En weet je, we zien al dat het gaat op andere manieren. Wij hadden ons beschikbaar gesteld aan de Heer, Debbie en ik, in 91, 92, waar we zeiden, Heer, als u iets anders wil dan wat we nu doen in Cornerstone. Want wij dachten, we zouden voor ons leven zijn in Cornerstone. Maar we voelden dat God wilde dat we ons beschikbaar stelden. Zodat hadden we gedaan. In de tussentijd begon God met mij te praten over Nederland. Heel duidelijk. Bij Debbie had hij niks over Nederland gezegd, maar had wel tegen Debbie gezegd van, kijk niet naar de 10 negatieve verspieders met het hele ding waar God met ons leven bezig is. Maar focus je op hoe de 2 reageerden. En op het moment dat ik met David deelde, dat ik voelde dat God zei dat we naar Nederland moesten, wist zij, hier slaat hierop. Dat was heel duidelijk. Nou, het werd bevestigd. Natuurlijk gaat de tijd overheen. We hebben hem bij anderen voorgelegd en zo. Maar wat God helemaal niet een woord over sprak, was waar in Nederland. Niks. Maar jullie hebben het verhaal gehoord toen op die zondag, hoe dat allemaal gegaan is. Je komt ergens, heb je een naam van iemand gekregen, je maakt een telefoontje in Voorthuizen en daar krijg ik een baan en daar is er iemand, een accountant, hij was er niet, maar hij kocht ons het huis zodat wij het van hem konden huren. Zo zijn we in Voorthuizen gekomen. Zo, toen wij in Voorthuizen waren begonnen en het het begon heel positief en het ging heel snel en al, maar er zijn ook hobbels. Konden wij nog met zekerheid zeggen, Heer, we weten dat u ons hier heeft gebracht. Was het omdat God ons woord had gegeven over Voorthuizen? Nee. Maar God had het duidelijk gemaakt naar Nederland en daarin bevestigde hij het door de omstandigheden waar de deuren open gingen. En toen wij naar Hardenberg kwamen, was het weer op een andere manier. Want wij hadden gezegd, of all places, niet Hardenberg. Dat was geen verlangen, helemaal niks. En we hadden meerdere malen gezegd, er waren twee plekken. En Hardenberg was er één van. Daar voelen we niks voor om daar voor de Heer te kunnen gaan werken. Maar in dat geval gebruikte de Heer een man. En die man heet Gerrit. Want er was een gemeente en vergaderingen, alles, het hele verhaal. En Gerrit die belt mij op en hij zegt van wij willen je vragen. En op dat moment zeiden wij, dan moeten wij de Heer vragen. Want wij hebben telkens gezegd, het is niet op onze radar. Maar nu gaan we de Heer vragen. En dus doordat Gerrit, want Gerrit had ook al aan de mensen gezegd, hij komt nooit. Ik weet niet waarom je me dan toch gevraagd hebt. Nou, maar snap je hoe dat daardoor wij dan zeggen van, nou, dan moeten we wel de Heer vragen of dit is wat hij wil. En zo zien we hoe dat anders kan gaan. En dan krijgen we in Exodus hoofdstuk 35. We gaan even terug uit Numeri. Maar hoofdstuk 35 van Exodus. En daar komen we twee mannen. En ik vind dit een fijn verhaal. Mijn hart klikt hiermee. Deze twee jongens die heten Bezalel en Oholiab. En we zien hier, want veel lijkt al dat het veel geestelijk is. Jozef was geen geestelijke, of wij zouden niet zeggen dat Jozef een geestelijke rol had, want hij was onderkoning in Egypte. Maar ik zeg, het was geestelijk omdat het is wat God wilde dat hij deed. Hij was gewoon met allerlei alledaagse zaken. Nou, hier zien we deze twee jongens. En wat hier gebeurt is dat, we lezen vanaf vers 30. Daarna zei Mozes tegen de Israëlieten. Want de instructies die Mozes nu heeft is over de tabernakel en al die dingen. Hij zegt nu daarna, zie, de Heere heeft Bezalel, de zoon van Uri, de zoon van zo en zo, bij zijn naam geroepen. Nou zouden we denken, nou bij zijn naam geroepen, dus komt er iets heel geestelijks aan. En ik zet geestelijks tussen aanhalingstekens. De geest van God, vers 31. Niet ik, Mozes. Ik heb hem niet gevraagd zoals ik mijn zwager gevraagd. Nee, de geest van God heeft hem vervuld met wijsheid, inzicht, kennis en allerlei vakmanschap om ontwerpen te bedenken en om die uit te voeren in goud, zilver en koper. Om edelstenen te bewerken en in te zetten. En om hout te bewerken, dus om allerlei kunstige uitgedacht werk te verrichten. Maar niet hem alleen, de Heer heeft ook in zijn hart het vermogen gegeven om anderen te leren. Hem en Oholiab, de zoon van zo en zo, moet hij gaan leren en helpen. Hij heeft hen vervuld met wijsheid van hart om allerlei werk te verrichten. Dat van een graveerder, een kunstenaar, nou lees het maar op daar. Zouden wij zeggen dat is een geestelijke taak? Podium opbouwen, stoelen klaarzetten, koffie schenken, geluidsapparatuur doen. Ik hoop dat vanavond meer van ons zullen zeggen van nee, geestelijk heeft wel een andere invulling. Dit waren praktische dingen. Ik denk aan mensen die ik ken. Eén is een garagehouder. Hij praat met meer mensen over het geloof in de wereld dan ik ooit heb gedaan. Ik denk aan een man die een bedrijf heeft met meer dan 100 mensen. ook in het midden van het land. Hij is zakenman. Hij heeft Jezus leren kennen op een bijzondere manier, echt in zijn leven. En zijn bedrijf is toegewijd aan de Heer en de gelegenheid is, hij maakt geld, ja, maar het is om in mensenlevens te investeren, zodat ze in het Koninkrijk van God effectief kunnen zijn. Met alledaagse praktische zaken zijn ze bezig. En weet je, er zijn meer mensen, als we kijken in het Koninkrijk van God, zijn er meer mensen die met dit soort van zaken bezig zijn, dan fulltime geestelijk bezig zijn zoals ik. Hoe belangrijk. Hoe belangrijk. En ook daarvoor heeft God hun geroepen, dat staat er, bij zijn naam geroepen, en staat, en de geest van God heeft hen vervuld. En dat is waar wij dan ook, als we weten dat God mij geroepen heeft om een accountant te zijn, of om een arts te zijn, of om voor de klas te staan, of een chauffeur te zijn, is om te zeggen, Heer, ik wil de beste zijn dat ik kan zijn. Niet de beste van iedereen, maar de beste die ik kan zijn voor u. En wilt u mij wijsheid geven? En wanneer ik voor die auto sta en er moet een probleem, en ik ben een monteur die kind van God is, en ik weet, het is werk dat u mij geeft. Heer, wilt u mij supernatural, bovennatuurlijke inzicht geven, waardoor de problemen worden opgelost. En waardoor mensen zullen zeggen van, ik weet niet wat het is dat hij heeft, maar ik zou graag willen dat hij mij helpt. Aan degene die aan de deur komen om de cv-ketel te herstellen. En waarom ik zeg van, ik denk praktisch. En als ik niet in de bediening was, dan was ik iemand praktisch. Misschien een bruggenbouwer of zoiets. Letterlijk bruggenbouwer. Zo, het raakt mij hier dat God deze mensen zalft of roept, vult met zijn geest, wijsheid geeft, talenten geeft, gaven geeft. Om te bedenken dingen die zullen helpen dat de boodschap van het evangelie duidelijker uitgaat. Als ik over de jaren heen kijk naar mensen die zulke taken hebben verricht. En ik wil de namen niet noemen, want ik wil niet de een boven de ander. Maar in de jaren ook in Voorthuizen. Mensen die kwamen met ideeën om het aantrekkelijker te maken omdat de boodschap uit kon gaan. Mensen die kwamen met mediapresentaties en dat soort van dingen. Dat zijn bijzondere gaven. Natuurlijk heb je mensen die dat allemaal goed kunnen doen, maar je hebt ook een heleboel mensen die dat niet met het juiste hart doen. Maar hier zien we, dit zijn mensen die door God gebruikt daar worden. Dan zien we Jozua, hoe God Jozua roept. En we weten niet hoe hij hem riep toen hij nog de rechterhand van Mozes was. Dat kan ik niet terugvinden. We zien alleen dat hij verscheen er toen er een strijd was tegen de Amalekieten, denk ik. En Hur en de andere Aaron, die stonden naast hem. Maar in 1 Jozua is een bekend hoofdstuk. Ja, tijd. Nou, God zegt tegen hem, ik heb je geroepen om het volk in het beloofde land in te leiden. Wees sterk en moedig en hou je aan het woord van God. Daar kwam weer een duidelijk woord van God. Hij riep hem niet om ze uit Egypte te leiden, maar hij riep hen om hen in het beloofde land te leiden. En dan Gideon kunnen we ook over nadenken en Jesaja. En even kort over Jesaja. In hoofdstuk 6 lezen, is wat ik zou lezen daarin. Maar daar staat Jesaja, die is in de aanwezigheid van God gekomen. Een bijzonder moment. Hij beseft de heiligheid en de almacht van God daarin. En dan zegt hij wanhopig, ik ben verloren. Onrein zijn mijn lippen. Vers 5. En het volk waartoe ik behoor is even onrein als ik. Toch heb ik oog in oog gestaan met de ware koning, de almachtige Heer. En dan vanuit zijn nederige houding hoort Jesaja de stem van de Heer met de vraag, wie zal ik zenden? Wie zal er voor ons gaan? Mozes had dat niet. Hij hoorde dat niet. Hij hoorde alleen van, ik wil jou zenden. Maar hier hoorde, wie zullen wij, zegt God, op deze missie sturen? En Jesaja steekt zijn vinger op en hij zegt, zie Heer, hier ben ik, zend mij. Ook weer heel anders. Hij biedt zich aan, maar hij is onder de indruk van die almachtige God. En hij hoort dat. En op dat moment geloof ik dat de geest van God in het hart van Jesaja werkt, zodat hij dat kan zeggen, zend mij Heer. Zend mij Heer. En dan hebben we Jeremia. En Jeremia, we weten niet hoe dat ging. Maar het woord in hoofdstuk 1, Jeremia 1, vers 4, het woord van de Heere kwam tot mij. We weten niet hoe. Staat er niet omschreven. En dan zegt hij, ik ken die al voordat je in de moederschoot was enzovoort enzovoort. En in vers 5, einde vers 5 zegt hij, ik heb je aangesteld tot een profeet voor de volken. Vers 7, want overal waarin ik je zenden zal, zal je gaan en alles wat ik je gebieden zal, zult je spreken. Ik zend je en ik zal bij je zijn en ik zal je de woorden geven die je gaat spreken. Zo, wat was zijn hoofdroeping? Om te spreken. En dan hebben we Jezus, en een bekende tekst van Jezus, ja, Lucas 4, vers 18. De geest van de Heer is op mij, omdat hij mij gezalfd heeft. Hij heeft mij bekrachtigd. Hij heeft mij geroepen. Hij heeft mij gezonden, staat er. Om de roeping, de zalving, de gaven die hij geeft, hebben altijd een doel. Altijd een doel. Hij zegt tegen Abraham, ik ga jou zegenen. En dan had hij punt kunnen zeggen. Hij zegt, nee, ik ga jou zegenen, want ik wil dat door jou heen alle volken gezegend zullen worden. Zo, hij zegt, Jezus, hij heeft mij gezalfd en gezonden om aan armen het evangelie te verkondigen. Om te genezen, om vrijlating te prediken enzovoort. Zo, hier zien we dat Jezus op een moment, hij was zich natuurlijk al van bewust, maar hij wordt gedoopt. De Heilige Geest komt op dat moment dat hij uit het water komt op hem. Hij gaat de woestijn in. Na de woestijn zegt hij deze woorden. Dit is het moment dat ik begin aan mijn bediening. Ik heb er 30 jaar op moeten wachten. Ik heb geduld gehad. Ik heb als mens onder de mensen geleefd. Nu komt de Heilige Geest op mij. 30 jaar gewacht. En nu is het moment aangebroken. We zien dat er ook vaak tijden van wachten tussen zitten. Dan de 12 lezen we in Markus 13, 3 vers 14. Jezus stelde er 12 aan. Hij riep hen. En de reden waarom hij hen riep was, staat er, om bij hem te zijn. Dat was het eerste. Relatie, dichtbij. En dan om hen uit te zenden, om te preken en macht te hebben over zieken en genezen enzovoort. En dan de 7 in Handelingen 6. Laten we daar even naartoe gaan. Handelingen 6. De kerk in Jeruzalem die groeide. En er ontstonden problemen. Er waren Grieks sprekende en Hebreeuws sprekende die tot geloof waren gekomen. En de Grieks sprekende weduwen voelden dat zij werden tekort gedaan. En dat is goed mogelijk. En de apostelen die wilden daar wat aan doen. Zij waren degenen die deze menigte al aan het leiden waren. Zij waren apostelen en oudsten en herders, alles in één nog. En ze stelden voor aan deze groep, deze kerk, de nieuwe kerk in Jeruzalem, waar op de dag van Pinksteren al 3000 man aan toe werd gevoegd. Zij stelden voor dat er wat mannen aan worden gesteld om te helpen met de taak. En ze zeggen, wij moeten ons geven aan het verkondigen van het woord en aan het gebed. En het is niet dat dat belangrijker is dan deze praktische zaken, maar we moeten ook mensen aanspullen. Als we denken dat die praktische zaken waarvoor die mensen werden aangesteld minder zijn, dan moeten we lezen wat de eisen zijn van die 7 mannen die aangesteld zouden moeten worden. En dan zegt Petrus, het moeten mannen zijn die goed bekend staan. Wij zeggen tegen mensen als ze zich invoegen en ook zo een formulier invullen, we zeggen van leer ons kennen, maar wij willen ook jou leren kennen. Want wij willen weten, staat zo iemand ook goed bekend? En is die iemand ook goed bekend in de gemeente? Zo, het is niet iets uit de duim gezogen, dat zegt Paulus en Petrus hier. Ze moeten goed bekend staan. En voor wie iedereen respect heeft. En die wijs zijn, wiens levenswandel kan zien, ze maken wijze keuzen. Hoe ze omgaan met moeilijkheden, ze gaan er wijs mee om. En zich laten leiden door de Heilige Geest. Nou, dit waren praktische taken. Ze moesten gaan zorgen voor de verdeling, zeg maar, van de eten van de voedselbank. Maar kijk naar de eisen, de karaktereigenschappen, de geestelijke toestand, dat juist woord, van deze mensen. En dan werden de 7 mannen voorgedragen. En dan staat er in Handelingen 6, vers 6. Zij leidden hen voor de apostelen en die legden hun, nadat zij gebeden hadden, de handen op. Weer iets nieuws voor mij hier, of niet voor mij nieuw, maar wat we hier zien, is het was een publiekelijke gebeurtenis. Het gebeurde niet in de achterkamer. De mensen hadden gezien dat dit waren goed bekende staande mensen. Dit zijn mensen waarvan we zien, we proeven de wijsheid. Ze laten zich leiden door de Heilige Geest, vervuld met de Geest van God. En dus zeggen ze, wij gaan ze hier de handen opleggen. We gaan erkenning geven dat dit zijn degenen die God ons toevoegt om samen met ons dit te dragen. Dus dit is nu in de gemeente en de gemeente reikt natuurlijk nog veel mensen, ook daarbuiten. En toen gingen zij zichzelf geven aan de taak waarvoor, wat hun primaire taak was, preken of woordverkondiging en het gebed. En dan zien we, wanneer Paulus wordt geroepen, zien wij hoe dat Paulus wordt geroepen, dat verhaal kennen wij, maar Ananias was voor mij in dit hele ontwikkeling van wat ik mee bezig was, ook interessant weer eens, want Ananias die hoort een woord van God om te gaan naar iemand die God op een andere bijzondere manier heeft geroepen. Zo Ananias die hoort van God zeggen van ga naar Saulus. Hij zegt ja, Heer, die Saulus is berucht. De Heer zegt ja, maar ik wil dat je naar hem toe gaat, want ik heb hem geroepen, maar ik wil dat jij tegen hem zegt wat voor werk hij gaat doen en dat hij geroepen wordt naar de heidenen. Zo in vers 15 van hoofdstuk 9, Handelingen 9, lezen wij, maar de Heere zei tegen Ananias, ga, want deze man, Saulus, is voor mij een uitverkoren instrument om mijn naam te brengen naar de heidenen en de koningen en de Israëlieten. En ook hoeveel hij moet lijden. Op dat moment is het een brede roeping. En de details moeten bekend worden. En ik ga dit ik wil nog één doen, maar ik spring even verder wanneer Paulus onderweg is met zijn reisgenoten, waar we in Handelingen 16 lezen dat hij door de Geest van God tegen wordt gehouden. Zo hij krijgt de algemene roeping, jij moet gaan vooral naar de heidenen. Hij ging niet alleen naar de heidenen, maar dat was vooral. En dan gaan ze verder weg naar waar de heidenen zich bevinden. De Gentiles. En daar gaat hij naartoe, naar de niet-Joden. En zo, hij volgt in een zekere zin een normale weg. Het is net zoals ik weet in het algemeen wat voor mij gevraagd wordt in de roeping van oud te zijn, herderleraar. Weet ik in het algemeen. Maar daarin is het belangrijk dat ik ook steeds open ben voor de kleine nuances of de specifieke richtingen daarin dat God wil geven. Zo op een gegeven moment, dat kan je allemaal lezen in Handelingen 16, worden ze door de Heilige Geest verhinderd het woord in Azië te spreken. Nou zou je kunnen zeggen, hoe kan de Geest van God iemand verhinderen om het woord van God te gaan spreken? Maar dit gebeurt. En dan wilden ze naar Bithynië gaan, maar de Geest liet hun niet toe, staat er. En wat gebeurde toen? Toen kreeg Paulus 's nachts een visioen. Wat was er in de visioen? Hij zag een man die hen riep om naar Macedonië te komen. En zo, hij zegt van, dat moet de Heer zijn. Hij wordt 's ochtends makkelijk. Hij zegt, jongens, tegen zijn metgezellen, hij zegt, jongens, moet je dit eens horen. Ik heb vannacht een droom gehad. En ik wil het met jullie delen en ik wil horen wat jullie ervan vinden. Denken jullie ook dat dit de weg is dat de Heer ons leidt? Want hij stopt ons daar. En ze blijken ja gezegd te hebben en ze gaan over naar Macedonië. En daar komt de kerk tot stand in Macedonië. Zo je ziet, de brede roeping, hij gaat onderweg, maar er zijn specifieke momenten daar intussen. En nou wil ik nog één doen en dat is Handelingen 13, waar Paulus en Barnabas worden uitgezonden uit de gemeente. En we lezen dat daar waren leraren en er worden een aantal namen genoemd, waaronder Barnabas en Saulus waren. En dan in vers 2 van hoofdstuk 13 staat er, en terwijl zij de Heere dienden en vasten, zei de Heilige Geest, zonder voor mij zowel Barnabas als Saulus af voor het werk waartoe ik hen geroepen heb. Oké. Zo, ze waren aan het bidden. Nou, ik wil 4 vragen even stellen. Aan wie heeft de Heilige Geest zijn wil geopenbaard? Wie zijn diegenen die aanbaden en vasten? Waren het alleen die 7 mannen die genoemd worden? Ik geloof het niet, want later lezen we en de gemeente. Was het dat de geest zich openbaarde alleen aan Paulus en Barnabas? Nee. Hij gaat. Ik weet niet hoe je moet stoppen. Hoe werd Gods roeping bekendgemaakt? Ik laat deze vragen bij jullie. Hoe werd Gods roeping bekendgemaakt? Was het dat God door de kerk sprak, door die profeten, van die profeten? Of was het een innerlijke overtuiging van Gods geest? Wat was het dat de Heilige Geest openbaar maakte? Wel, we weten dat er staat, zonder voor mij, Paulus en Barnabas, af. Voor het werk waartoe ik hen zend. Maar er wordt niet gespecificeerd. En de laatste vraag is dan, wie zond hen uit? Dit zijn belangrijke dingen. Dit is hoe wij als gemeente functioneren, proberen te functioneren. Wie zond hen uit? Ik hoor hier de Heilige Geest. Volgens vers 3 staat er dat de kerk hen de handen oplegde en hen wegstuurde. Zond hen uit. Vers 4 staat er dat ze werden gestuurd door de Heilige Geest. Nadat de kerk hun de handen had opgelegd. Dat is interessant. Mijn conclusie is. De Heilige Geest legde het op de harten van die mensen daar, wie dan ook, maar er waren meerdere. Het werd bevestigd, want ze gingen er weer over nadenken en bidden. Er werd erkend dat dat moest gebeuren. De kerk reageert daarop en de kerk neemt er verantwoordelijkheid, want deze mannen kwamen telkens weer terug en plaatsten zich onder het gezag van deze gemeente om verslag te doen van het werk waar ze toe, dat kan je lezen. Elke keer kwamen ze weer terug. Zo de kerk zegt, wij erkennen dat de Geest hun roept, en wil uitzenden, maar hij wil ons als kerk gebruiken om onze verantwoordelijkheid daarin te nemen. En wij leggen hun de handen op en zenden hun met de zegen uit. En ik zou het niet anders willen. Want als ik uitga zonder de zegen van degene die boven mij staan, geestelijk gezien, dan stel ik me open voor de vijand. En diegene die zich dan onder mij als het ware stellen, aan gevaar. Want God heeft zijn gezagstructuren hierin. En hier zien wij, het is de combinatie. Zo, we zien niet het individualisme. Paulus en Barnabas die komen in de ochtend en zeggen van, wij voelen dat de Heer ons wil zenden, jullie moeten het accepteren en ons de zegen meegeven. Nee. We zien ook niet dat het een instituut is dat zegt van, weet je, wij moeten mensen uitzenden, Paulus en Barnabas, we zijn een beetje zat van jullie hier, gaan jullie weg. Nee. We zien hier, het is de Heilige Geest en dat is waar gemeentes, wij als gemeente, steeds meer in moeten zeggen. Heer, laat ons zien. Heilige Geest, wilt u ons leiden? Wilt u ons op het hart leggen? Wie u op het oog heeft, wat u wil doen. En met dat komen wij ook dan, we zeggen van mensen, laten we samen erkenning hierin vinden dat dit is wat God wil. En als het is wat God wil, laten we onze verantwoording nemen. En dit is waar mijn overtuiging is dat vaak, in mijn ervaring in de geschiedenis is dat iemand komt en gaat een zendeling, voelt een roeping naar zendeling. En wij zeggen, oké, we zullen kijken wie vrienden willen zijn van deze en elke maand een paar tientjes wil geven. Ik geloof, als wij erkennen daarin dat dit is iemand die God roept en ons de verantwoordelijkheid geeft, dat wij ook daarin onze financiële verantwoordelijkheid in moeten nemen. Alleen maar bidden van en ga maar en laat ze los. Nee. Zo, dit zie ik hierin een heel belangrijke ontwikkeling in de vroege kerk. Nou, en als we dan gaan zien hoe dat gaat werken, Paulus en Barnabas, na een poos worden ze 2 teams, maar ze komen telkens weer terug naar de basis. Waar de Heilige Geest de harten van die mensen aanraakte, zodat ze als team samen met de gemeente in Antiochië, wat een basisgemeente was, konden gaan. Er is geen tijd voor vragen, want anders worden jullie straks boos op mij. Maar jullie mogen wel de vragen even e-mailen of natuurlijk andere manieren stellen. Ik had nog een paar, maar ik stop. Ik moet stoppen. Vader in de hemel, we willen u danken voor uw woord. En vanavond is dat wat ik heb willen doen. Gewoon kijken naar uw woord. En we willen ons laten vormen door uw woord. En we willen ons laten leiden door wat we in uw woord zien. En dat doet uw werk. Dat werk doet uw geest in ons. Degene die dat woord heeft geïnspireerd. En daarin willen we ook steeds meer en meer lijken op de gemeente die u wil. Mensen die u roept om voor anderen te gaan bidden. Mensen die u roept om evangelist te zijn. Maar ook mensen die u roept zoals Bezalel en Oholiab. Om praktische dingen te gaan maken, te gaan doen. Mensen die u roept als voorganger. Maar mensen die u roept als verpleegkundige. Als stratenmaker. Als zakenman. Dat wij het zout zullen zijn. Dat u wil dat we zijn in deze wereld. Op deze aarde. En het licht. Getuigen van Jezus Christus. En zo, als we dat doen, meer en meer, vergroten wij ook de tent. Staan wij die pinnen dieper. En verlengen wij de tentlijnen. O Heer, we hebben u zo nodig. Maar ons verlangen is te doen wat u van ons vraagt. Zegen ons, Heer. Amen.